Als we op het vliegveld staan, vraagt Pieter of ik echt zeker weet dat ik wil gaan. Diep kijk ik in zijn oprechte ogen. Je kent me, zeg ik en hij knikt. Mijn collega Neil belt en geeft me de laatste instructies telefonisch. Het komt erop neer dat ze me zullen volgen vanaf het moment dat ik land op Denpasar. Blijkbaar is iedereen ervan overtuigd dat het een gevaarlijke missie wordt. We hebben besloten dat ik alleen ga, omdat we hopen dat Camille ons dan onderschat en we haar eindelijk kunnen oppakken. De autoriteiten ter plaatse zijn al op de hoogte. Een zeer select groepje met de allerbeste agenten. Het gaat hier namelijk over een beroepsdief die haar laatste slachtoffer een hand afhakte en voor dood achterliet, alleen maar om een ring te verkrijgen. Het is wel een heel mooie ring, met die paarse en groene edelsteentjes, dat moet gezegd worden. Vooral een dure, 64 miljoen. Welcome to Ubud, zegt een hotelmedewerker achter een balie van bamboe ruim 14 uur later tegen me. Thanks, zeg ik en ik neem mijn keycard in ontvangst. De hotelmedewerker vertelt dat er een bericht voor me is. Dat is Neil, natuurlijk, die me nogmaals zijn succes en blijf veilig wensen door wil geven. Als ik terugkom, ga ik die vent vertellen dat hij moet kappen met dat beschermende gedrag. Maar tot mijn verbazing speelt de hotelmedewerker I Put a Spell on You af van Nina Simone. Dan weet ik het zeker. Ze weten waar ik ben, stuur ik naar Neil en mijn andere collega's. Als ik op mijn hotelkamer ben waar een bos lelies op het dressoir staat, voel ik me bekeken. Ik gooi de lelies in de prullenbak en giet het water uit de vaas leeg. Het idee dat Camille weet waar ik ben bezorgt me rillingen van angst en van genot tegelijkertijd. Officieel ben ik het die op zoek is naar haar, maar vaak voelt het alsof ze plotseling de rollen omdraait, wat ze sinds onze eerste ontmoeting al doet. Ik probeer mijn gedachten af te leiden door in Camille's dossier over haar te lezen. De feiten liegen er niet om. Ze is een meedogenloze dief zonder empathie die argeloos haar slachtoffers verminkt of vermoordt. Haar afkomst is ongewis. De deep dive in haar verleden heeft niet meer opgeleverd dan een gesprek met een pleeggezin waar ze jaren verbleef, maar die haar op straat zette toen ze erachter kwamen dat ze hun jongste dochtertje traumatiseerde met horrorfilms. Narcistische persoonlijkheid staat er ook in het dossier. Het laatste gedeelte gaat over deze operatie. We vermoeden dat ze potentiële kopers voor de ring hier op het eiland zal ontmoeten. Twee rijke Russische oliemiljardairs die op Bali een pied-à-terre hebben in de culturele stad van het eiland, Ubud. We weten waar de Russen wonen, maar Camille zal vast niet zo dom zijn om bij hen thuis af te spreken. Net als ik me afvraag hoe ik dit ga aanpakken, kraakt er iets in de slaapkamer. Met getrokken pistool ga ik de slaapkamer in. Daar zit ze. Gekleed in een dramatische lange jurk van blauwe, doorzichtige stof en een grote Chanel-tas op schoot, waarop ze haar wapen, dat achteloos op mij gericht is, laat rusten. Ik weet dat ze mensen om minder heeft vermoord. Mensen die haar in de weg liepen, die simpelweg op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. We houden elkaar onder schot als ik plotseling de woorden voel opborrelen. Onvermijdelijk, gevaarlijk en niet helemaal van mij. Ze komen uit het vuur, het middelste stuk van het vuur. Daar waar je niet verbrandt, maar je ook geen millimeter kan bewegen. Wapenstilstand? Hoor ik mezelf vragen. Ik weet dat ik deze missie alleen kan volbrengen als ik haar beter leer kennen. Bovendien, het idee dat ze zo dichtbij is. Even ben ik bang dat ze me uitlacht of me ter plekke neerschiet. Een kogel in mijn kogelvrije vest dat ze zeker gezien heeft en twee kogels net erboven in mijn hals. Een pijnloze dood, neergeschoten door de vrouw in de blauwe jurk die om haar heen fladdert, losjes en licht. Ik kan haar roze zijde BH er doorheen zien. Dan richt ze haar pistool plotseling omhoog en vuurt een schot in de lucht af, waardoor het stukwerk van het plafond afbrokkelt. Ze is nu nog mooier nu ze in dat sneeuwgordijn van afbrokkelend gips zit. Dan legt ze het wapen neer, terwijl ik nog aan de grond genageld sta van de knal. Ze loopt naar me toe, pakt me met mijn duim en wijsvinger bij mijn kin en kijkt me met glanzende ogen aan. Jij bent niet bang, fluistert ze. En terwijl ze het zegt, neemt ze met mijn wapen af en legt het naast ons neer. Ik laat het gebeuren. Nee, lig ik, terwijl ik mijn hart voel kloppen op plaatsen waarvan ik niet wist dat ik een hartslag kon voelen. Ik wil je. Ik weet niet waar de woorden vandaan komen. Iedereen wil me, fluistert ze terug. Ik weet dat ze geniet van haar status als nummer 1 van meest gezochte criminelen ter wereld. Dan buig ik naar voren en stort me bovenop haar. Een schreeuw die uit het diepste van mijn binnenste komt verrast me, terwijl ik met haar over de grond rol. Als ik eindelijk bovenop haar zit en haar in de boeien zou kunnen slaan, sla ik haar in haar gezicht en daarna begin ik haar wild te zoenen. Ze bijt zo hard op mijn onderlip dat ik bloed proef. Laten we de tijd stilzetten, fluistert ze. We doen alsof dit niet bestaat, hijg ik. Maar ik besta, zegt ze. En ze scheurt zonder aarzelen het bovenstukje van haar blauwe jurk kapot. Ik kijk naar de lieflijke roze zijde BH die ze draagt. Door de dunne stof heen zie ik haar harde tepels en zachtjes begin ik met mijn vingers rond die knopjes te draaien. Ze duwt mijn hoofd naar beneden en haar hals in. Ik voel me een wild dier dat haar slagader door kan bijten. Ik ben bij Camille, bij haar kwetsbaarste stuk huid. Dan begin ik haar te kussen, zachtjes, liefdevol bijna. En vreemd genoeg zonder haast. Als ik eindelijk de zijde stof opzij schuif, zie ik lichtroze zachte tepels, die helemaal niet bij haar lijken te passen. Alsof ze te lief voor haar zijn. Als ik erop zuig, ontsnapt er een zuchtje uit haar mond. Ah, chérie, kreunt ze en die paar woorden Frans zijn genoeg om me helemaal op til te doen slaan. Attendez, zegt ze plotseling, dus ik wacht. Ik laat me door haar lippen die smaken naar framboos vertellen dat ze me wil verwennen aan het zwembad. Alles in mij schreeuwt dat ik het niet moet doen. Ik hoor haar bellen met het hotel en waarschuwend zeggen dat ze de pool area moeten ontruimen. Ik vraag me af hoe ze zoveel macht heeft over deze hoteleigenaar. Maar ik voel ook de aantrekkingskracht en de hitte van het vuur. Un verre? Vraagt ze liefelijk met een oogopslag die op geen enkele foto van haar staat. Eentje waarbij ze een onschuldig meisje lijkt. Ik heb haar bestudeerd en in vele gedaantes gezien, maar nog nooit in deze. Even later loop ik in een akelig chic donkerblauwe Prada-bikini op haar torenhoge lila-kleurige meltjes. Ze stond erop dat ze me fatsoenlijk aan zou kleden en gaf me haar setje. Om me heen fladdert een doorzichtig donkerblauw strandjurkje. Naast me loopt Camille op even hoge hakken. Een wit badpak met een gouden Gucci-gesp op de voorkant en een enorme zonnebril op haar neus. Haar lange blonde haar waaiert achter haar aan. Het voelt alsof we onderweg zijn naar een fotoshoot. Er staan 2 lichtbedden met 2 glazen witte wijn ernaast bij het zwembad. Verder is alles leeg, op 1 man na. Een bijzonder knap en zelfverzekerd exemplaar die met een cocktail in een strandstoel ligt. What's that? Vraagt Camille terwijl ze naar hem kijkt alsof ze een kakkerlak ziet. De man kijkt bewonderd naar haar op, zet zijn zonnebril bovenop zijn hoofd om oogcontact met haar te kunnen maken en grijnst dan zijn prachtige tanden bloot. Ze loopt zijn kant op, installeert zich op zijn schoot en fluistert iets in zijn oor. Even kijk ik weg, want dit wil ik niet zien. Ik weet dat ze een mannenverslinder is, maar ik voel ook jaloezie in mijn onderbuik. Als ik weer naar ze kijk, omdat ik geluid uit hun richting hoor komen, is de man blauw aangelopen en heeft hij de Gucci-riem strak om zijn nek gebonden zitten. Camille, zeg ik en trek haar weg. Ik zie hoe de man van zijn lichtbed valt en dan haastig overeind krabbelt en zich snel uit de voeten maakt. De blik in haar ogen doet me schrikken, als een roofdier. Maar als ik met mijn vinger over de zijkant van haar gezicht strijk, komt ze terug. Bonjour, chérie. Zegt ze alsof ze me net pas voor het eerst ziet. I want it to be perfect. En ze brengt me een glas wijn en proost. You wrote in Malmö, you wanted some exotic action. Ik bloos. Ze heeft mijn notitie gelezen. Ik had het nooit moeten schrijven. Nu lig ik hier met een narcistische moordenaar op een lichtbed aan het zwembad. Ben ik gek? Zeker. Ben ik in het midden van het vuur? Oef, ja, zeker. Maar bovenal is dit mijn kans om haar te doorgronden. Om erachter te komen waar ze de ring gaat verkopen en haar op heterdaad te betrappen. Dan gaat ze de cel in en kan ik de zaak sluiten. Mijn hart breekt als ik denk aan mijn saaie leven zonder haar. maar dat negeer ik. Welke plekken ga je nog bezoeken in Ubud? Vraag ik, alsof we een normaal gesprek hebben en ze niet net iemand bijna gewurgd heeft. Tempels, zegt ze, maar niet die ene met de apen. Ik ben bang voor apen. Meent ze dit? Of zet ze me op een dwaalspoor? Of klet ze echt zomaar wat en gaat ze morgen lekker sightseeën en een bad nemen in het heilige water van... Ze onderbreekt mijn gedachtenspoor door op te staan van haar lichtbed en bovenop me te kruipen. Ze fluistert in mijn oor dat het leven met haar zo kan zijn, groot en meeslepend. Dan begint ze me te zoenen. Ze verkent ieder stukje van mijn mond met haar zachte lippen en ik kan voelen dat ze tussendoor glimlacht. Ze daalt af, begint mijn nek te zoenen terwijl ze haar linkerbeen tussen mijn benen laat glijden. Ik voel door de dunne stof van mijn Prada-bikini heen dat mijn klit zwelt van genot. Camille oefent nog wat meer druk uit en beweegt haar been op en neer tegen mijn kutje aan. Ik ben me ervan bewust dat bijna alle hotelkamers uitzicht hebben op het zwembad. Iedereen kan zien hoe Camille bovenop mij ligt. Hoe mijn mond openvalt van genot en ik me volledig aan haar overgeef. Maar het maakt me niet uit. Ik leef. Ik ben daar waar de vlammen aan te raken zijn. Na een tijdje smeek ik haar om mee naar binnen te gaan. Want ik houd het niet meer. Ik wil me voor haar uitkleden. Ik wil samen met haar douchen en haar laten voelen hoe nat ik ben. Als we binnen eindelijk onder de douche staan, laat ik ongeduldig haar vingers tussen mijn benen glijden. Ze glimlacht, steekt een vinger met mijn vocht in haar mond en kreunt, maar pauzeert dan. Ze neemt een flesje zeep en wast mijn haren. Het gebaar is zo zacht dat ik een kreun laat ontsnappen. Dan stopt ze. Trek me aan mijn haar, een stukje naar achteren en bijt hard op mijn onderlip. Net als ik denk dat dat te veel pijn gaat doen, stopt ze en zakt door haar knieën. Kust mijn borsten, kust mijn buik en trekt met haar tong een spoor tussen mijn lippen. Precies over mijn klit. Ik kreun van ongeloof en genot.